Gemeente, als we dit gedeelte lezen en als we daarover horen, dan moeten we niet vergeten dat hier mannen zijn met kapotgeslagen ruggen. Dat lezen we immers in de voorgaande gedeelten. Het is allemaal niet gemakkelijk, de verkondiging van het evangelie. Wat is er voor en wat wordt er nog geleden als het gaat om de voortgang van het koninkrijk Gods? Dwars tegen alle zin, dwars tegen alle tegenstand in, dwars tegen de stroom in. En dat geldt niet alleen voor de verkondigers van het evangelie, maar dat geldt voor iedere christen en christinne. Zo gauw de Heer je hart opent en je leven vernieuwt, dan kom je in de vaarwateren van de tegenstand. Dat begint in je eigen hart. Dat heeft te maken met je eigen vlees, met je oude mens. Maar dat gaat ook verder. Dat breidt zich als het ware als een olievlek uit. De vijandschap. We komen het hier in dit gedeelte herhaaldelijk tegen. En trouwens in heel de schrift, maar ook in heel het boek Handelingen. Als het nou gaat om ons gedeelte, dan gaat het om die verkondiging van Gods woord, zoals we dat in de psalmen ook gezongen hebben, in de synagogen. De apostel Paulus begon altijd daar waar dat woord eigenlijk al bekend was. Waar mensen met het woord bezig waren. Daar kun je het op de dag van vandaag zien in Israël en in Joodse gemeenschappen, dat orthodoxe Joden bijna de hele dag bezig zijn met het onderzoek van het woord. En dat is het Oude Testament uiteraard, want het Nieuwe Testament wordt niet herkend. En toen was het ook in de prediking van de apostel Paulus en anderen, was het ook het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er immers nog niet. Als we dan ook lezen in ons eerste tekstvers, dat de apostel dat woord opent, dan opent hij, staat er in het vers ervoor, de schriften. Dan doet hij hetzelfde als wat de Heer Jezus Christus ook deed. De Heer opende zelf de schriften. De bekende geschiedenis in Nazareth, waar de Heer de boekrol overneemt naar de gewoonte in de synagoge, omdat hij een woord heeft dat hij naar voren kan brengen, dat hij kan uitleggen. En dan leest hij dat machtige gedeelte immers van die belofte van zijn komst. En dan zegt de Heer tot die vergaderde Joden: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan begrijpen ze ook wat hij bedoelt. Namelijk zichzelf. Ik ben het waar het hier over gaat. Ik ben de Christus, de voorlang beloofde, die komen zou en die gekomen is. Hier sta ik. En toen werd dat ook al niet in dank afgenomen, en dan druk ik mij nog zwak uit, want de Heer Jezus werd immers geprobeerd hem van de stijl te stoten. Uit vijandschap. Er is altijd vanaf de beginnen vijandschap geweest tussen degenen die het evangelie leefden, geloofden en degenen die dat niet deden. Dat is kenmerkend door al de eeuwen heen. En weet u en jij hoe dat nou komt? Dat komt omdat de Heere dat beloofd heeft. De Heere heeft gezegd in het paradijs: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen haar zaad, haar kinderen en uw zaad, uw kinderen, satanische kinderen, de legermacht van de zwarte kapitein, om het zomaar te zeggen. Vijandschap. Ik zal, zegt de Heere, vijandschap zetten. Dat is een absoluut woord. En als wij werkelijk christen en christinnen zijn, als we dat woord toen het tot ons kwam ooit een keer echt geloofd hebben door genade, dan zullen we deze strijd ook kennen. Want wat de Heere belooft, dat doet Hij altijd. Ook deze belofte. Ik zal vijandschap zetten. En dat kennen we, ik heb het al gezegd, in het hart, maar ook in de kring van het gezin, onder de kinderen, in de familie, onder vrienden en bekenden. Ga maar eens naar de haven toe, op de mannen die daar allemaal zitten elke dag, een soort Areopagus. Ze zoeken allemaal wat nieuws en wat nieuws te vertellen. En open daar nou eens opeens je Bijbel. Wat zou dan de reactie wezen? Dan hoeven we niet zo ver weg te gaan, gemeente. De apostel Paulus die schrijft in Romeinen 1 vers 16 en 17... want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. En wij gemeente. Ik zie jonge mensen met krat en bier achter op de brommen naar het strand en naar de dijk toe. Dat is niet dat je je niet schaamt, dat is schaamteloos. Dan trek je je nergens meer van aan. De apostel zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Jonge mensen, hebben jullie je Bijbeltje op zak door de week, zodat je dat Bijbeltje uit je zak kunt halen en dat kunt openen, weet je ook je weg erin om met anderen daarover te spreken of niet? Of zit je alleen in de kerk vanmiddag? En morgen gaat het over YouTube, over TikTok. Het lijkt wel een kip trouwens, moet ik altijd denken als ik dat hoor. Of gaat het over het woord? Er zijn ook jonge mensen, dan gaat het over het woord. Ik hoop dat ze hier ook zijn. Dan kun je meer spreken over het woord. Nee, daar hoef je het de hele dag niet over te hebben. Maar nooit, neem het nou eens mee, nooit. En als je vader of je moeder er een keer over begint, dan zeg je, ja, maar als het daar nou altijd over moet gaan, dat is vijandschap. En de Heere heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u, Satan en deze vrouw. En dat is gebeurd en dat gebeurt het op de dag van vandaag. Je zou nog veel meer schetsen kunnen geven als het daarover gaat, gemeente. De gebrokenheid in deze wereld tot op de dag van vandaag. In je eigen hart, in je gezin, in je huwelijk enzovoorts. Het is zo praktisch als wat. En dan lezen we in vers 3 van hoofdstuk 17, dezelfde openende. Dat betekent dat hij niet alleen natuurlijk zijn Bijbeltje opendoet of in die dagen de boekrol afrolt, maar dat hij die schrift gaat verklaren. Paulus is een schriftgeleerde, een schriftverklaarder. Hij doet het niet alleen open om maar een stukje te lezen en vervolgens hem weer dicht te doen. Nee, hij opent het woord. Dat wil zeggen, het woord dat gaat leven. Dat woord dat wordt de mensen gebracht tot aan de oren. En dan lezen we hier voor de apostel Paulus een heel apart woord eigenlijk voor dat openen. En dan staat er dat hij, zeg maar, ziet u het staan in vers 3, en voor ogen stellende. Daar staat in het Grieks een woord Dat betekent dat Paulus gaat schilderen. Paulus is hier schilder. Hij is bezig een portret te schilderen. En de inhoud van dat schilderij, dat lezen we ook in deze tekst, in dit vers. De inhoud van datgene wat hij schildert voor de ogen van zijn gehoor, dat is dat de Christus moest lijden. En ik denk dat als hij dat schildert, dat hij dan dat woordje moest op dat schilderij als het ware laat oplichten. Dat hij daar een streep onder zet. Dat hij moest lijden. Want dat woord dat betekent in het Grieks dat dat altijd is van Gods wegen. De Christus moest lijden, namelijk niet van mensen, hoe kom je erbij? Want er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar hem vraagt. Dat spreekt de Bijbel ook over. Jesaja 60, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En ik zeg er gelijk maar bij, gemeente, als je wel naar hem vraagt, dan heeft de Heere al naar je gevraagd. Maar anders vraagt niemand naar de Heere. Wij hoeven hem niet, echt niet. En Paulus schildert hem voor ogen en dan zegt hij in die prediking, in die schildering, waar dat woordje moest oplicht, het moet van God. Hij moest van God lijden. Dat zal voor die Joden in die synagoge wat geweest zijn. Als je dat zo als het ware voor ogen wordt geschilderd. Zij verwachten immers wel een Messias. Tot op de dag van vandaag, gemeente, de orthodoxe Joden en ook de rabbis die in Nederland wonen en waar we op Urk zo groot mee zijn. Die verwachten nog steeds de Messias. Die geloven niet in Jezus Christus, de Zoon van God. Echt niet. En ik lees in mijn Bijbeltje, maar dat geloven ze ook niet, dat als je de Zoon niet hebt, dat je de Vader ook niet hebt. Dus als je de Zoon niet hebt, en dat is altijd weer de ernst van de prediking, gemeente, als je de Zoon niet hebt, dan is God ook niet je Vader. Dus als die orthodoxe Joden, en ik zet me daar niet tegen af, het is het oude volk van God, dat God verkoren heeft uit de volkeren der aarde om zijn volk te zijn. Maar er is alleen toegang tot de troon der genade door het bloed van het lam. Voor de Jood en voor de heiden. En daarom is dat ook zo ernstig, gemeente. Zoals sommigen in de Christenen voor Israël, sommigen zeggen, ja, er is eigenlijk ook een derde weg. Het is een aparte weg ook voor de Joden. Maar die bestaat niet, gemeente. Er is geen tussenweg. Voor wie dan ook. Dat heeft Paulus daar verkondigd. En dat is de andere kant van die diamant die hij laat draaien in de schildering van zijn prediking. Dat is de andere kant. Hij moest lijden van Gods wegen. Waarom moest het? Waarom moest hij dan lijden? Gemeente, hebt u het antwoord al klaar toen ik even zweeg? Hij moest lijden van Gods wegen. Maar waarom moest hij dan lijden? Vanwege onze val in Adam. Vanwege ons wegvallen bij God vandaan. Vanwege de absolute onmogelijkheid van onze kant uit om weer zalig te worden. Vanwege onze verdoemelijkheid. Vanwege onze verlorenheid. Gemeente, neem dat mee in je hart door de genade van de Heilige Geest. Hij moest lijden omdat wij anders die toren van God die openbaard komt in het lijden van zijn enige geboren zoon zouden moeten dragen. En dat kan alleen tot in alle eeuwigheid endloos. Zonder begin, zonder eind. Daarom moest hij lijden. Dat is wat Paulus verkondigt daar aan de Joden in die synagoge. Dat hij moest lijden. Dan heeft hij het ook gehad over de val in Adam. En dat wisten de Joden immers van. Dat staat in het Oude Testament in Genesis 3 immers. Waar de mens gevallen is bij God vandaan. Gemeente, zijn wij ook zover. Hij moest vanwege mij lijden. Ik weet wel vanwege een volk. Maar God bekeert enkelingen. Hij maakt een volk zalig, maar hij bekeert enkelingen. Die later deel gaan uitmaken van dat volk. Hoort u bij die enkelingen die iets verstaan, zoals we dat ook belijden met de gereformeerde belijdenisgeschriften, dat zelfs de meest heilige nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar dat je er iets van verstaat, gemeente. Hoe zou je nou je zaligheid zoeken als je niet iets verstaat van je verlorenheid? Dat is een contradictie in terminis. Dat is een tegenstelling in zichzelf. Dan kun je wel godsdienstig wezen. Dan kun je zelfs twee keer naar de kerk gaan. Dan kun je avondmaal vieren. Dan kun je het er zelf voor houden allemaal. Maar dan is er niet die verwondering. Die verwondering, gemeente. En er is geen ware geloof zonder verwondering. Om Christus willen, die voor mij de dood die ik verdiende is ingegaan. Die voor mij de striemen heeft ontvangen die ik had moeten hebben. Die voor mij gestorven is. Een dood die ik zal moeten sterven naar de belofte van God in het paradijs. Ten dagen als je daarvan eet, zul je de dood sterven. De drievoudige dood. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Daarom moest hij lijden, gemeente. Omdat ik het anders zou moeten doen. Want het lijden wat ik doe in deze tegenwoordige tijd is alleen maar schuld van mijn overtreding in Adam vanwege de zonde. Maar dat is maar een fractie van het lijden van Christus. Dat kan ik toch niet meemaken. Ik kan toch niet meemaken, gemeente, dat de volle toorn van God over mij uitgestort wordt. Net zo min als ik kan meemaken dat de volle liefde Gods in mijn hart zou worden uitgestort. Dan zou ik sterven van geluk. En daarom, gemeente, denk erover na. Mediteer erover. Over deze zo uitnemende belangrijke zaak. Waartoe moest nou de Christus lijden? En Gode zij dank staat er achteraan en opstaan uit de doden. Dat lezen we in Romeinen 4 en Romeinen 6. Door de doop in de dood. Dat zit op het kruis van Christus. Hij is gestorven. Aan het kruishout van Golgotha. Ziet u dat? Hij heeft de laatste adem uitgeblazen vrijwillig. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij gestorven is, zegt Christen en beleidt Christinnen, ben ik met hem gestorven. Met Christus gestorven. Door de doop in de dood. Dan zie je die doophandeling van de onderdompeling onder het water. En dan sluit het water zich boven je hoofd. Door de doop in de dood. In het watergraf. En dan breekt het water weer open. En dan sta ik op. Met Christus opgestaan uit de doden in nieuwigheid des levens. De Heere is waarlijk opgestaan, gemeente. Geloven we dat? Of nemen wij het voor kennis aan? Dat kan ook nog. Maar als je het echt gelooft, dan ben je met hem opgestaan. En dan is hij door het krachtdadige werk van de Heilige Geest je leven geworden. Dan ben je veranderd mens. Dan ben je van dood levend geworden. En dan ben je uit het koninkrijk van die Satan van het paradijs en die vandaag nog springlevend is. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van God en daar gelden de regels van de Heere zelf, de wetten van het koninkrijk Gods, die u kunt lezen in Matteüs 5 tot en met 7. Gemeente, bent u met Christus gestorven? Gestorven voor de wereld. Gestorven voor de zonde. Gestorven wat alles wat God tegenstaat. En leeft u met hem. Dat machtige leven. Dat het enige leven is. Buiten Christus is geen leven. En het leven dat er is, is een leven om te sterven. Gemeente, als een kind geboren wordt, dan leeft het wel, maar het begint al te sterven. Wij allen moeten sterven. En dan is het noodzakelijk dat we in die korte tussentijd, al worden we 100 jaar, dat leven ontvangen, dat waarachtige leven. Wat we onder andere lezen in Johannes 17 vers 3. Weet u wat er staat? Weten jullie wat er staat? En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik liet het catechisanten wel lezen. Dan stelde ik eerst de vraag, wat is het eeuwige leven? En dan zei de een dit en de ander dat. Het was allemaal waar, een lang leven en altijd bij de Heere wezen enzovoorts enzovoorts. Allemaal waar. En dan vroeg ik een van de catechisanten om Johannes 17 vers 3 te lezen. Ik zeg, dan moet je niet afraffelen, dan moet je het even goed lezen. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En niet zoals ik de president Trump van Amerika ken. Maar zoals ik mijn vrouw bekend heb. Want dat woord staat er. Hetzelfde woord wat er staat in Genesis voor Adam en Eva en Adam bekende zijn vrouw. Gemeenschapskennis. Omgangskennis. Verkering hebben jonge mensen met God. Door het geloof. En dat is het eeuwige leven. Dat begint hier al. Als morgen je vrienden aan je vragen wat is het eeuwige leven, dan weet je nu het antwoord. En dan zeg je dat begint hier al, niet straks na dit leven, maar hier nu al in de omgang met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Gemeente, ken uw zaak. De zaken die er bij God te doen zijn. Niet onze zaken. Die vergaan allemaal. Al heb je 10 miljoen op je rekening. Zoals ik pas een broeder ontmoette in het Urkerbos tijdens mijn wandeling. Ik ben multimiljonair. Ik zei, dat is fijn. Mag van mij. Ik ben er niet jaloers op. Maar hij moet het zijn kinderen achterlaten. In een doodshemd zitten geen zakken. Gemeente. En daarom hebben we nou het eeuwige leven. Dan ben je toch zo onnoemelijk rijk. Wat is dan 10 miljoen? Als je de Heer Jezus door genade kent, gemeente, ouderen en jongeren, dan hoor je bij hen van wie de Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Is het koninkrijk der hemelen en ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Wie? Die armen van geest. En voor dat woordje armen, dat staat in het Grieks letterlijk bedelaars. Dat zijn de bedelaars aan de troon van Gods genade. Heere, geef mij wat ik nodig heb om u lief te hebben. Om u te dienen, om voor u te leven. Of durf je het niet aan, gemeente? Nou, eens eerlijk. Jonge mensen, vanwege de consequentie dat je alles uit handen moet geven om hem te laten regeren. Zo is de prediking, stel ik mij voor, van Paulus geweest in de synagoge waar hij was op dat moment. En dan lees ik, sommigen uit hen geloofden. Ze geloofden. Gemeente, daar werd toen en ook vandaag scheiding gemaakt. Want er waren er sommigen die geloofden, niet allen. Er waren er ook die niet geloofden. Dat blijkt ook later wel uit de vijandschap, dat lezen we immers verder. Maar er waren sommigen die geloofden. Hoe kan dat nou? Waarom die wel en die anderen niet? Dat is toch een mysterie? Dat is ook weer zo'n zaak van verwondering. Waarom is het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Waarom word ik als uit een gezin genomen en mij het ware geloof geschonken, terwijl de anderen, zeg maar, godsdienstig blijven op zijn best? Met alle gevolgen van dien. Sommigen geloofden. Dat is vandaag ook zo, gemeente. Er zitten honderden onder je gehoor als predikers. En dan zijn er hopelijk dat sommigen geloven. En wat bidt nou die prediker? En wat bidt uw gemeente? Is dat het gebed van Mozes, de man Gods? Och, dat al het volk profeten waren. Profeten en profetessen. Want daarin wordt God verheerlijkt. Niet sommigen. En dat is ook niet de bedoeling van Paulus geweest. Niet sommigen, maar allen. Allen die het horen. En gemeente, allen die het horen mogen komen. Al zit je vandaag voor eerst in de kerk. En je komt niet op de nodiging. Dan zal God je straks aanspreken en zeggen, ik heb je toen genodigd. Door middel van mijn dienstknecht. Maar je bent niet gekomen. En dan moet je het belijden. Eigen schuld. En dat zul je tot in eeuwigheid moeten zeggen. Eigen schuld. Ik heb niet gewild dat u koning over mij zou zijn. Ik wilde mijn eigen haan kraaien. Ik wil dezelfde dienst uitmaken. Als ik een tattoo wil laten zetten, dan is dat toch mijn lichaam. Wat heb ik met God te maken die mijn schepper is? Dat geloof ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben uit de kikvorsen voortgekomen of uit de apen. Of ik ben uit zee geklommen of zoiets. Ja, want als je niet gelooft dat God je schepper is, ja, dan zul je toch ergens anders vandaan moeten komen. Of niet, want je bent er. Dat kan niemand ontkennen, je zit daar. Het is of het een of het ander. Of ik geloof in Darwin, of ik geloof in een schepper God. En ik dank hem ervoor dat hij mij geschapen heeft, dat ik zijn schepsel ben. Maar alleen al dat ik zijn schepsel ben, gemeente, is een geweldige verantwoording. Dan heb ik het nog niet eens over wedergeboorte. Hij heeft recht, jonge mensen, op je leven. Hij heeft je geschapen. En ik wil niemand bang maken, maar van de week was er weer een 19-jarige jongen die levend verbrand is. Dat had hij ook niet omgevraagd. Gemeente, dat is de ernst van de prediking. En dat zegt Paulus zelf ook in 2 Korinthe 5 vers 21. Wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Want hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem, niet buiten hem, maar in hem. En 2 Korinthe 5 vers 17, die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Gemeente, dat zijn de lijnen waarbinnen Paulus gepredikt heeft. Hij heeft de schriften geopend. Hij is gaan schilderen over het lijden dat Christus moest. En ook over het opstaan van de Heer Jezus uit de doden. En deze Jezus is de Christus die jullie verwachten. Hij heeft het uitgeschilderd. Joden, familie van mij, naar het vlees. Deze Jezus die ik u verkondig, is de Christus die jullie verwachten. Er komt geen andere meer. Hij is het. En hij alleen. En sommigen geloofden, anderen niet. En uit deze teksten en andere schriftgedeelten komt ook de leer van Calvijn en komt de leer van onze Duitse vaderengemeente. waar we heel duidelijk in de Dordtse leerregels lezen dat het ganse menselijke geslacht door de zonde in Adam bij God is weggevallen in de verdoemenis. Maar dat God in de tijd, door de prediking van het evangelie, want hij zendt goddelijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door weer diensten mensen geroepen worden tot geloof en bekering. Het ganse menselijke geslacht is gevallen. En dan belijden wij op grond van de schriften met de Dordtse vaderen gemeente, dat hij er sommigen uit dat ganse menselijke geslacht verkiest tot de zaligheid. En schrijven de Dordtse leerregels dan, dat is de openbaring van Gods genade. En anderen laat hij in de staat waarin ze door eigen schuld terecht zijn gekomen, want er is geen onrecht in God. En dat is de openbaring van zijn recht. Sommigen geloofden, ook vandaag gemeente, bent u het, ben jij het. Gelooft u zijn heil en troostrijk woord, verhardt u zich niet, maar laat u zich leiden. Dat is zo'n prachtig beeld, hè? Je laat hem leiden. Dat betekent, naar Romeinen 8 en andere schriftgedeelten, dat is wandelen met God. Gemeente, dan zegt God de Vader, geef mij nou de hand. Op grond van de doorboorde handen van mijn Zoon, geef mij nou de hand. En dan zal ik je leiden door mijn raad. Dan zal mijn oog op je zijn. En ik zal raad geven. En daarna zal ik je net als Enoch opnemen in heerlijkheid. Gemeente, wat moet je nou nog in de wereld dan? Als je hart er nou nog niet in meekomt. Deze Heere die alles heeft verloren. Tot zijn vader toe, tot zijn volk toe, hangend tussen hemel en aarde, weggeschopt van de aarde en verworpen uit de hemel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan dat machtige antwoord dat de eeuwen doorklinkt. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Word je daar nou warm van, gemeente? Zo'n God, die rijk is in goedertierenheid en in barmhartigheden, die groot is van trouw aan zijn belofte woord, en die een ieder die die beloften aangrijpt, zij schrijft Calvijn, als even zoveel touwen die uit de hemel worden laten zakken, die beloften aangrijpt, die allen aanneemt als zijn kinderen. Gemeente, hoor je nou bij dat volk? Is het geen onbekende taal die vanavond klinkt? Vanwege deze God, die niet met ons doet naar onze zonden. En ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar naar zijn barmhartigheden, naar zijn trouw, naar zijn liefde. Gemeente, de Heere neemt geen redenen uit u, maar uit zichzelf. En de Heere zegt, mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. De Heer is de grote verrassende God die altijd weer anders werkt op een spectaculaire wijze die wij niet kunnen zien en verstaan, maar die ons wel overkomt. Zie maar naar het kruis, dat ongedachte gemeente, dat hij zijn Zoon heeft overgegeven in de handen van hen die hem hebben gedood. zijn enige geborene. En niemand heeft daarom gevraagd, schrijft Johannes in zijn eerste hoofdstuk. Hij heeft alle dingen geschapen. En hij is gekomen in deze wereld en de wereld heeft het niet begrepen. Hij is gekomen tot het zijne, tot zijn eigen volk, de Joden. En de Joden hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben op de prediking van het evangelie, die heeft God volmacht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Gemeente, gelooft u dat? Ga nou eens voor de spiegel van het evangelie staan. Coram Deo, voor het aangezicht van de Heere. En belijd hem uw hart op dit ogenblik. Ja, Heere, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd. Gij slaakt het, mijn banden. Dies doe ik u gewillig offeranden. U plechtig toegezegd. Is dat in uw hart? Het werk van de Heilige Geest in je hart. Waarvan je intuïtief aanvoelt, dit is niet van deze wereld. Dit komt bij u vandaan, o God. Dan wordt het bidden een tweede natuur voor je. Dan zit je te bidden en dan loop je te bidden en te danken. En dan fiets je te bidden en te danken en dan rijd je te bidden en te danken. Soms zonder dat je er zelf erg in hebt, praat je met God. Gemeente. Dan wordt hij je eigen. Dat lezen we in Catechismus zondag 1. Wat is uw enige troost bij dit leven en in sterven? Dat ik niet mijn, maar mijn zaligmaker eigen ben. Niet was of zal zijn, ben. Gemeente. Er sommigen geloofden en ze worden toegevoegd. Daar zie je nou weer het werk van de Heere. Ze worden toegevoegd, gemeente. Ze geloven wel. Maar het geloof, en ik zeg het nog uitdrukkelijk nog een keer, het geloof groeit niet op de akker van ons hart. Dat kun je niet kopen bij de spar of bij de drogist. Het geloof is een gave Gods. En dat geloof schenkt God in de wedergeboorte. Tenzij dat gij lieden wederom geboren wordt. Gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Dus als je wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk Gods wel zien. Dan zie je de koning van dat koninkrijk. Door het geloof. Een spiegel in een duistere reden, in een gebroken beeld. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Geprezen. Zij zijn heerlijke naam. En dan lezen we nog even vers 11, gemeente. We moeten ook verder. En deze waren edeler. Dan gaat het over de synagoge in Berea. Berea ligt ook aan de Heerweg waar het vanmorgen over ging. Toen heb ik dat ook al even genoemd. En ze zijn uit Thessalonica vandaan gekomen. Daar zijn ze als het ware weer uitgeworpen. Met gestriemde ruggen en al, onder het bloed. En dan komen ze in Berea en dan gaan ze terstond ook weer naar de synagoge. Ziet u het staan in vers 10? Ze doen niet anders dan naar de synagoge gaan, want daar vinden ze aansluiting in het woord. En dat is naar het voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus deed het zelf net zo. En dan lezen we, deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Waarom waren deze nou edeler? Mensen van gelijke bewegingen. Nou, omdat ze het woord ontvingen met alle toegenegenheid. De Heere had zo gewerkt bij die mensen, laat ik het zo eens zeggen. Hij had voorbereidend werk gedaan, daar bid ik iedere zondagmorgen voor. Voor de gemeente waar ik door de Heere naartoe gezonden word, dat is iedere week weer een andere. Dan bid ik, Heere, wilt u nou zelf voorbereidend werk doen? En maak mij het preken nou makkelijk, het zaaien makkelijk, zodat het valt in de harten van de weltoebereide aarde, zodat het tot lof van uw heerlijke naam vrucht gaat dragen. Bidt u dat ook, iedere zondagmorgen en jullie jonge mensen? Bid je dat? Dat we bereid mogen worden, tot dienst bereid mogen worden. Ja, we zingen het zo makkelijk en we zingen het zo mooi als het orgel niet altijd wat te hard speelt, zodat je de gemeente niet meer hoort. Dat is niet alleen hier gemeente, neem me niet kwalijk, dat is in veel gemeenten. De Heere troont op de lofzangen Israëls. Ik hoor de gemeente graag zingen. Ik heb geen kritiek op de organist hoor, dat moet u niet van mij denken. Dat is een samenspel in de gemeente, maar dan is het ook een samenspel. En het gaat om de gemeente. En om de zang van de gemeente. Gemeente. Zij onderzochten de schriften. Daar is Paulus mee begonnen. Openende de schriften. En toen hebben ze in Berea gezegd, dan zullen wij dat eens nakijken in de schriften. Of dat allemaal wel waar is, wat ons verkondigd wordt. Ook vandaag, gemeente, neem niet alles klakkeloos aan, maar eik het prediken aan de schriften. Want Gods woord wordt vertolkt in de schriften. Hier hebben we het eikpunt van de prediking en tegelijkertijd het eindpunt van de prediking. Anders worden stenen voor brood verkondigd. Verhaaltjes verteld. Moet je iedere week weer een nieuw verhaaltje bedenken om de mensen een beetje aan het lachen te krijgen. Nou, dat wilden ze in Berea niet. Ze onderzochten de schriften. Of het al zo was, zelfs van Paulus, Silas, Timotheus en Lucas. Zelfs van de beste dominees in onze ogen. Ze onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Gaat u er morgen aan beginnen, gemeente? Of deze dingen al zo waren, wat ik geprobeerd heb vanuit de schriften uit te dragen vandaag? De kern van de zaak, Jezus Christus en dien gekruisigd. Zijn lijden, zijn opstanding uit de doden. En ik heb u en jullie bevraagd, bijna ook gestorven en bijna ook opgestaan uit de doden bij levende christen. Een levende christin, draag je vrucht in je leven tot eer van God op grond van het borgwerk van Christus door de Heilige Geest. Want Paulus schrijft, en dat is een absoluut woord, gemeente, allen die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, de anderen niet. Amen.